We slaan vanavond de schrift open in het Matthäus-evangelie. We lezen hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 15.
En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij vertrok van Galilea en kwam over de Jordaan in de landpalen van Judea. En vele scharen volgden hem, en hij genas ze al daar. En de Farizeeën kwamen tot hem, verzoekende hem, en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten, om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen, die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? En hij zei tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van den beginne is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Zijn discipelen zeiden tot hem: indien de zaak des mensen met de vrouw alzo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Doch hij zeide tot hen: allen vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is. Want er zijn gesnedenen die uit moederslijf al zo geboren zijn. En er zijn gesnedenen die van de mensen gesneden zijn. En er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben om het koninkrijk der hemelen. Die dit vatten kan, vatten het. Toen werden kinderkens tot hem gebracht, opdat hij de handen hun opleggen en bidden zou. En de discipelen bestraften dezelfde. Maar Jezus zei: laat af van de kinderkens en verhindert hen niet tot mij te komen, want derzulke is het koninkrijk der hemelen. En als hij hun de handen opgelegd had, vertrok hij vandaar.
Vorige week zondag, gemeente, kondigde Aarke aan dat vanavond het vooral zou gaan over de verhouding besnijdenis en kinderdoop. Ook in verband met de catechismusprediking. En ik was van de week ook begonnen met een preek daarvoor uit een heel ander schriftgedeelte. Maar naarmate de preek vorderde, of de week vorderde, en u en ik ook geraakt werden door het bericht van het overlijden van de kleine Lea, heb ik uiteindelijk dat maar losgelaten. En vanavond ook tegen de achtergrond van deze en komende week, waarin niet alleen verdriet is, laat dat ook benoemd worden vanavond opnieuw. Er is ook vreugde in de gemeente en dat mag er ook zijn. Zowel verdriet als ook vreugde, tegen die achtergrond wil ik vanavond vraag en antwoord 74 bepreken. Van zondag 27, vraag en antwoord 74... We zullen dat zometeen doen tegen de achtergrond van Matthäus 19. Maar eerst maar vraag en antwoord 74 lezen. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja. Want mitsdien zij al zowel als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door de doop, als door het teken van het verbond en van de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden. Gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor de welk in het nieuwe verbond de doop ingezet is. Het accent zal vooral vallen op het eerste deel van dat antwoord. Ja. Want mitsdien zij, dus de kleine jonge kinderen, zowel als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn. Goed, deze woorden worden vanavond verkondigd, gemeente, tegen de achtergrond van Matthäus 19. De geschiedenis die we samen gelezen hebben, vers 13 en 15, laten we deze drie versen nog één keer lezen. Toen werd de kinderkunst tot hem gebracht, opdat hij de handen op hen zou leggen en bidden. En de discipelen bestraften dezelfde. Maar Jezus zeide, laat af van de kinderkunst, verhindert hun niet tot mij te komen, want er zulk is het koninkrijk der hemelen. En als hij hen de handen opgelegd had, vertrok hij vandaar. Jezus en de kleine kinderen, dat is het thema voor de prediking. Jezus en de kleine kinderen. Kinderen in Jezus' handen, dat is de eerste lijn. Tweede lijn, kinderen onder Jezus' handen. En de derde lijn, kinderen aan Jezus' hand. Dus in Jezus' hand, onder Jezus' hand en aan Jezus' hand. Ik snap die discipelen trouwens wel, gemeente. Ze komen eigenlijk ook wel op een ongelegen moment. Het gaat ook ergens over. In het huis waar Jezus met de discipelen en nog een aantal andere mensen samen is. Net kort geleden heeft er een best wel forse discussie plaatsgevonden tussen de fariseeën en de schriftgeleerden aan de ene kant en deze rabbi uit Galilea aan de andere kant. En het ging over het huwelijk, over echtscheiding, de vraag of je eigenlijk wel mag scheiden en wat de Bijbelse gronden zijn om te kunnen scheiden. En je hoort door de discussie heen niet alleen de verbetenheid waarmee de fariseeën en de schriftgeleerden proberen te zoeken naar een moment waarop ze deze leraar kunnen vangen op hun woorden, maar ook iets van de machteloosheid, de gebrokenheid die toen ook om zich heen greep, net als vandaag. En als de schriftgeleerden en de fariseeën dan zijn afgedropen, dan blijven de discipelen samen met hun leraar achter. En ze hebben aan de zijlijn meegeluisterd, maar nemen nu hun kans waar en ze zetten het gesprek voort met hun meester en vragen nog even verder door over wat hij nou precies bedoelde met bepaalde indrukkingen die hij bezigde in die discussie. En net op dat moment, als het gesprek daarover gaat tussen Jezus en zijn leerlingen, of ze zich ervan bewust zijn geweest dat ze nu al als het ware opgeleid worden door de zaligmaker, om straks ook, als hij is opgevaren, zijn plaats in te nemen en het woord de wereld in te brengen, en dus ook in aanraking zullen komen met de gebrokenheid van het leven. Ik denk niet dat ze zich op dit moment bewust zijn van hun toekomstige roeping, maar je merkt wel aan het onderwijs dat de Heere Jezus geeft dat hij zich daar wel bewust van is. En dat hij met het oog niet alleen op dat moment, de actualiteit van dat moment, maar ook met het oog op wat er nog voor hen ligt, hen toerust voor het werk waartoe hij hen straks roept en uitstoot in deze wereld. En precies op dat moment wordt er op de deur geklopt en staan daar mensen met kleine kinderen. Nou, dat herkennen we denk ik allemaal wel. Je zit als volwassenen bij elkaar in de kamer. Het gesprek gaat opeens ergens over. En dan doet iemand even dit of geeft een gebaar. Dan wordt er even gewezen naar de hoek van de kamer. Daar zitten een paar kleine kinderen te spelen. Dan zeggen we tegen die kleine kinderen, gaan jullie even boven spelen of buiten spelen. Het is mooi weer en normaal gesproken zullen ze dat misschien al uit zichzelf hebben gedaan. Maar deze kleine kinderen, uw en mijn kinderen, als we kinderen mogen hebben, die zijn natuurlijk ook niet op hun achterhoofd gevallen. Die voelen aan dat het ergens over gaat. Die willen opeens niet meer naar boven of niet meer naar buiten. Die willen bijblijven. Zo'n situatie ontstaat hier dus ook. De deur gaat open. Volwassenen, niet alleen met kleine kindertjes, Matthäus gebruikt het woord voor een peuter, maar als we de andere evangelisten, Marcus en Lucas, verhalen deze gebeurtenis ook. En met name Lucas die meldt dan ook heel nadrukkelijk dat er ook babytjes bij waren, die dus gedragen werden in de armen van hun vader of moeder, broer of zus. En ze laten zich niet zomaar afschepen. Je ziet dat als het ware gewoon voor je ogen gebeuren. Maar wat niemand verwacht, is de reactie van de zaligmaker. Laat het maar even lezen, gemeente. Staat vers 14, Jezus zeide, laat af. Ga aan de kant. Laat ze met rust. En hij zegt dit in zomer met stemverheffing. Maar opnieuw zegt een van de andere evangelisten naast Matthäus, hij wordt ook kwaad. En niet zomaar kwaad, maar zoals wij wel eens misschien met verontwaardiging iets kunnen zeggen, maar als we het dan gezegd hebben, dan is het ook weer rustig. Het is ook niet zomaar boos worden als de Heere Jezus ziet wat er gebeurt bij de voordeur en doorkrijgt wat er gebeurt met die kinderen. Maar een van de evangelisten merkt het met grote klem. Hij zegt furieus, woest. En dat is Jezus nooit geweest. Meerdere keren verontwaardigd, soms ook boos. Maar je mag vertalen laaiend. Ik wil daar heel even bij stoppen, gemeente. Dan volgen we de tekst weer op de voet. Met heel eenvoudig deze opmerking: boos worden mag dus. Zeker, ik ben het met u eens, er zijn verschillende vormen van boosheid. Als we erop uit zijn om met onze boosheid dingen stuk te maken, of als we erop uit zijn om door onze boosheid ons verkeerd gedrag te overschreeuwen, dan is het mis. Maar God heeft ook de emotie van de boosheid aan ons gegeven om onze grenzen aan te geven. En te voorkomen dat er iemand overheen gaat, waardoor wij worden beschadigd door die ander. Ook Jezus wordt boos. Zonder zonde. Zonder verkeerde gevoelens en gedachten van haat, egoïsme. Maar blijkbaar gaan zijn discipelen hier over de grens. En dat laat hij niet zomaar gebeuren. Zoals hij zich hier opeens opstelt en reageert, zo hebben de fariseeën en de schriftgeleerden, voor zover wij dat weten, Jezus nooit gekend. Dan betoont hij zijn geduld. Dan blijft hij rustig en beheerst, ook wanneer je merkt dat ze het bloed onder zijn nagels vandaan proberen te halen. Als ze erop uit zijn om hem op zijn hart te trappen. Maar hier bij zijn eigen discipelen. En dat is niet omdat hij zich hier vertrouwd voelt, hè? Omdat het hier zomaar kan, zo zeggen wij dat tegen elkaar in zijn eigen omgeving. Dan laat iemand zich dus schamen naar buiten de deur, dan is iemand beheerst. Nee, zo moeten we niet lezen. In de ogen van de zaligmaker gaat het hier om iets fundamenteels. Nog eigenlijk veel belangrijker dan die discussie met die fariseeën en schriftgeleerden over het huwelijk en echtscheiden. Er worden mensen bij hem weggehouden. En dan raak je hem in zijn hart. En niet zomaar mensen. Peuters, kleuters en baby's. Kinderen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. En ouders die letterlijk hun armen vol hebben. Die kleine kinderen die ze meedragen in hun armen of meebrengen aan hun hand. Die zich dus niet kunnen verweren. Laten we dat beeld vanavond vasthouden, gemeente. Het gaat hier ergens over. In de reactie van de zaligmaker wordt meteen duidelijk dat wat hier gebeurt in dit huis, voor zover wij dat weten niet waar dat huis stond, maar in dit huis dat het hier dus echt ergens over gaat. Zoals het ook ergens over gaat als we het hebben over de kinderdoop. Dan gaat het niet in de eerste plaats kinderdoop tegenover geloofsdoop. Ik laat die hele discussie vanavond liggen. Daar is de situatie van onze gemeente op dit moment ook niet naar. Maar het gaat wel over de vraag: horen baby's, peuters en kleuters bij Jezus? Of is Jezus alleen voor volwassen mensen gekomen? Kijk, wat is het meteen het tweede wat ons opvalt? En dan komt dat ook wat dichterbij, dan hebben we het niet meer over mensen buiten de gemeente. Maar dan gaat het over zijn eigen discipelen. Die de deur open doen omdat erop geklopt wordt. En ze begrijpen meteen wat er aan de hand is, vers 13. Die kinderkunst worden tot Jezus gebracht, staat er in vers 13. Opdat hij de handen op hun zou leggen en zou bidden. En de discipelen bestraffen dezelfde. Nou, om iemand te kunnen bestraffen moet je eerst vragen naar de reden waarom ze hier op de stoep staan. Het wordt hier als het ware heel kort samengevat, dat treffend daarbij de voordeur van het huis waar Jezus is. Je ouders en die kinderen maken duidelijk, kinderen met grote ogen en misschien ook wel een stukje verlegenheid. En die ouders die vertellen dan namens hun kinderen dat ze graag bidden willen komen. En eigenlijk maar één ding willen. Een kind leggen in de schoot van de zaligmaker. Meer niet. Dit keer geen heftige debatten. Geen forse discussies. Geen fariseeën en schriftgeleerden met grimmige gezichten. Ook geen overspelige vrouw. Waar je als discipel van Jezus ook een bepaalde verlegenheid bij hebt. Wat moet hij hier? Maar kinderen. En deze grote mannen horen een reden waarom ze daar staan op de stoep. En ze bestraffen ze. Dat gaat ook een stapje verder, gemeente, en alleen maar zeggen, nou kom een andere keer maar even terug. Het is nu niet het juiste moment. We hebben net een serieus gesprek. Weet je wat, we maken wel een afspraak. Als je dan en dan tijd hebt. Nee, de discipelen maken duidelijk aan die ouders en door die ouders aan die kinderen. Dat ze nu niet hoeven te komen. Morgen niet hoeven te komen. Nooit hoeven te komen. En dat woord bestraffen klinkt eigenlijk het verwijt door: waarom zijn jullie eigenlijk gekomen? Hoe haal je het in je hoofd? Daar ligt vanavond een lijn, gemeente. Naar u en naar mezelf. En ik wil het vanavond maar heel breed trekken. Door zowel de vraag te stellen aan u achter de camera, als ook hier in de kerk. Dan gaat het me niet om of je wel of geen kinderen hebt. Maar wanneer heb je nou voor het laatst gebeden voor de kinderen van de gemeente? Wat zijn vanuit Bijbels licht gezien onze kinderen? We hebben dat gewoon gelezen vanavond. Ik grijp het er maar even bij, gemeente, de catechismus. Daar staat toch echt, ja het, dus jonge kinderen dopen, ja zeker. Want misdien zij zowel als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn. Zijn gemeente, dat is dus ook onze gemeente. Begrepen zijn, er helemaal bij horen. Onze kinderen. Of vallen we de heiland alleen maar lastig met grote mensenzaken? Met onze zorg. Met onze problemen. Met onze discussies. Met onze verwarring. Ik stel die vraag nog een keer, gemeente, en het komt ook gewoon naar mezelf toe. Laten we dat vanaf deze zondag gewoon doen. We 'smorgens, u in uw ochtendgebed en ik in de mijn of in de ons een tafel. Ook gewoon concrete bidden voor de kinderen van de gemeente. En van tijd tot tijd de kalfijnschool of de akker benoemen. Waar kinderen van onze gemeente naartoe gaan of een andere school. Maar ook met het oog op de samenleving waarin onze kinderen staan. In hun kwetsbaarheid. En ook in hun naïviteit, in hun onbevangenheid. Laten we ze bidtend leggen in Jezus schoot. Kijk, wat tegenover die vanzelfsprekende reactie van de discipelen zijn we aan het einde van het eerste punt. Tegenover die vanzelfsprekende reactie van de discipelen die de deur open doen, zien wat er is, doorkrijgen waar het om gaat en meteen die deur met een harde klap weer willen dicht doen. Ze horen die niet. Achter de deur is het voor grote mens. Staat de vanzelfsprekendheid van de zaligmaker. Want wanneer hij doorkrijgt wat er dan aan de hand is en meteen furieus wordt op zijn discipelen, zien we tegenover die vanzelfsprekende houding, die afwerende gebaren van de discipelen, de omarmende gebaren van de zaligmaker. Ik lees het maar even, gemeente. Maar Jezus zeide: laat af van de kindertjes. Ga aan de kant en laat ze door. Verhindert hen niet tot mij te komen. Want de zulke is het koninkrijk der hemelen. En als hij hen de handen opgelegd had. Het gaat als het ware in één adem en in één beweging. Hij zet die discipelen aan de kant. En met dezelfde beweging haalt hij die kinderen naar zich toe. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Die zelf vanzelfsprekende reactie van Jezus naar kleine kinderen. En dat ook de reden is waarom hij furieus wordt op zijn discipelen. Mag ik het eens heel eenvoudig zo vragen aan u en mezelf, gemeente. Wat heeft deze Jezus nou met kleine kinderen uit te staan? Waarom gaat dat zo gewoon, tussen aanhalingstekens? Arm, die ze binnenhaalt, schoot neemt, hand oplegt en bidt. Zonder een seconde te aarzelen, zonder te twijfelen, zonder even aan die ouders te vragen, hoe staat dat kindje in het leven? Ik zie dat hij een jaar of 5, 6 is. Moet ik eigenlijk voor hem bidden? Eén en al aandacht en hart voor dat kind. Het lijkt wel alsof hij meteen de omgeving vergeten is. Waar komt dat vandaan? Wel, gemeente, we doen even een stap terug. Eerst maar gewoon even een hele algemene opmerking. Als we de Heer Jezus volgen in zijn omwandeling op aarde onder de mensen, dan moeten we voortdurend bedenken bij alles wat hij doet en wat hij zegt, de wonderen en de tekenen die hij verricht, dat hij daarin in woord en daad laat zien wie God is. Dat is een van de doelen van zijn komst op aarde. Waarmee Johannes bijvoorbeeld in zijn evangelie ook Jezus' leven inleidt. Door te vertellen dat het woord eerst gezeten was in de schoot van de Vader. Mens is geworden, vlees geworden is, onder ons heeft gewoond. En dan staat er geen punt, maar dan gaat Johannes een stap verder. En ik zeg het nu maar letterlijk zoals Johannes het daar ook schrijft. En uitgelegd heeft wie God is. Dat is een algemene regel die u en ik moeten meenemen als we lezen Jezus leven op aarde. Hij laat zien in woord en daad wie God is. Dan scherp ik mijn vraag even aan. En dan ligt eigenlijk in die vraag al meteen het antwoord. Wat heeft God met kleine kinderen van doen? als Jezus hier in deze geschiedenis laat zien. In ieder geval zelfsprekende reactie dat die kinderen op zijn schoot worden genomen, in zijn handen komen te leggen, laat zien wie God is. En dat dat hem ten diepste ook bewoog. Boos te worden op die discipelen. Omdat ze verhinderden aan kinderen te tonen wie God voor een kind, peuter, kleuter, baby is. Houdt u dat vast? Niet wil zijn. Is. Wie God voor een kleinkind is. Als lijngemeente, die komen we niet alleen in het Nieuwe Testament tegen. Ik denk ook even aan het Oude Testament. Ik wil één passage, ook vanwege de tijd, maar één passage even lezen. Dat staat in de Psalmen. Psalm 22. Psalm die bekend staat als een van de zogenaamde lijdenspsalmen. En inderdaad, zo mogen we die psalm ook lezen. Maar in die psalm wordt ook op een hele ontroerende wijze beleden hoe de dichter zijn vertrouwen stelt op God. En hij wijst dan ook op hoe de Heere in het leven van hem is gaan werken. En dan gaat hij terug, en dan zit ik in vers 10 van Psalm 22, tot de moederschoot. Hij zegt tegenover de Heere: gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen. Die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moedersborst. Op u ben ik geworpen. Van de baarmoeder af. Van de buik van mijn moeder aan. Zet u daar een streepje onder nu. Bent u mijn God. Ja, dominee, hoor ik iemand zeggen. Dat kan de dichter natuurlijk zeggen. David is het die dat hier zegt in deze psalm. Omdat hij terugkijkt. Maar hij kijkt niet zomaar terug, hij heeft in de loop van zijn jeugd, David vreest de Heere van zijn kinderjaren af aan, hij heeft de Heere in de loop van zijn jeugd mogen leren kennen. En laat zo eigenlijk als het ware de lijnen helemaal teruglopen tot het ontstaan van zijn leven, zoals hij dat hier in Psalm 22 doet, of bijvoorbeeld ook in de psalm die vanmorgen werd aangehaald, Psalm 139. Maar dat kunnen we toch niet één op één zomaar zeggen van alle kinderen. Kijk, dat godskinderen die troost mogen kennen, dat hun leven gekend is van het ontstaan van hun leven en dat de Heere altijd bij hen is geweest, ook in die jaren toen ze nog geen oog hadden voor de Heer en voor zijn dienst. En dat nu in verwondering ook mogen uitspreken, nu ze de Heere persoonlijk hebben leren kennen, terugkijken als het ware op het leven dat achter hun ligt en zo de lijnen zien lopen van Gods trouw en van Gods genade en van Gods leiding. Ja, maar wat zegt David eigenlijk in deze psalm? U bent mijn God. Dat zijn niet de woorden van David. David citeert eigenlijk hier gewoon uit zijn Bijbeltje. En dat zijn de woorden die wij in de achterliggende weken meer dan eens gezien hebben gemeten in de geschiedenis van Abraham in Genesis 17. Ik zal mijn verbond oprichten tussen u en mij, om u te zijn tot een God en uw zaad naar u. Waarom moeten kleine kinderen gedood worden? Omdat ze van God zijn. Daarom. Eenvoudige gemeente. Kind kan het begrijpen. Als je een klein kind zou vragen, van wie ben je er een? Dan zou die misschien de vader of de moeder bij zijn of haar naam noemen. Of je achternaam. Nu die vanzelfsprekendheid klinkt door in het Oude en in het Nieuwe Testament. Als je daar aan een kind zou vragen, en hij had dat meegekregen vanuit zijn opvoeding, van wie ben je er een? Dan zou hij misschien in zijn eenvoud en spontaniteit, zoals een kind dat kan zeggen, ik ben van de Heere. zeker, want ik voel wat u denkt. En zo denken wij volwassenen. Dan moet een wonder gebeuren, dominee. Dat komt zo. Maar dit is het Bijbels uitgangspunt. U komt de belofte toe. En uw kinderen. Onze kinderen horen bij de Heere. Want ze zijn van de Heere. Laten we dat meenemen vanavond, gemeente. Ook als je geen kinderen meer hebt, thuis of nog nooit gehad. Dat is toch onze pleitgrond in het gebed, wanneer we vanaf morgenochtend regelmatig gaan bidden voor de kinderen van de gemeente. We bidden vanuit God, anders heeft bidden geen zin. En we bidden dus vanuit het verbond, anders hebben we geen grond onder de voeten. En we bidden op grond van de belofte. Ik zal hun God zijn en hun zaad na hen. Anders hebben we aan de Heere niets aan te bieden dan alleen maar onze armoede. Maar dat geeft ons vrijmoedigheid om te bidden. De wetenschap wie God is. Kinderen in Jezus' hand. Het verbaast ons eigenlijk niet. Daar hoor ik kind ook thuis. Kinderen onder Jezus' hand. Tweede lijn. Laten we even kijken, gemeente, naar de geschiedenis. Staat in vers 13. Toen werden de kinderen tot hem gebracht, opdat hij de handen op hun zou leggen en bidden. De discipelen bestraften zichzelf. Als de Heer Jezus dan die kinderen naar zich toe heeft gehaald, dan staat er in vers 15. En als hij de handen op hen had gelegd, vertrok hij vandaar. Matthäus vindt het niet meer nodig om nog eens een keer te herhalen. Het is niet alleen de handen opleggen, maar dus ook bidden. In dat ene woord in vers 15 verwijst hij terug naar vers 13. Blijkbaar wisten deze ouders wie de Heere Jezus is. En hadden ze dus meer geleerd dan zijn eigen discipelen. Die deden de deur open en als dan hun had gelegen de deur weer dicht vanuit de gedachte. De zaligmaker is alleen maar gekomen voor grote mens. Maar toen die ouders er op de stoep stonden met hun kinderen, waren ze Jezus' discipelen al mijlen ver voor in het koninkrijk der hemelen. En ze wisten ook meteen wat ze moesten vragen aan de zaligmaker. Heel gericht vroegen ze aan Jezus: wilt u uw hand op die baby, peuter of kleuter leggen? En bidden. Mag ik gewoon even wat concrete lijnen trekken vanavond, gemeente? In de eerste plaats maar deze lijn. Er zijn onder ons verschillende echtparen die een kindje verwachten. En wat kan zo bericht als vanmorgen je aangrijpen? Maar ik zou ook aan je willen vragen, juist nu vanavond, toen je voor het eerst aan je man mocht vertellen dat je een kindje verwachtte. Wat heb je toen gedaan? Zet je het op de app, foto van de echo erbij, er bleef het bij. Dat je zo de familie informeerde. Of bracht je dat ongeboren leven naar Jezus? Opdat hij zijn hand op hem of haar zou leggen en voor je kindje zou bidden. In die volgorde. Eerst naar boven. Dan naar buiten. Misschien moet je vanavond wat beschermend je hoofd buigen. Heb je alles ingericht? Staat alles klaar? Heb je nog niet je knieën gebogen voor de Heer? Ik zou er maar dan mee beginnen, toch? Weet u wat mij dan zo vertroost? Mag ik dat beeld toch even gebruiken vanavond, gemeente, vanuit deze geschiedenis? Dat er ook ouders staan met kleuters. En vergun me dat ik even die toepassing maak, zonder die ouders natuurlijk onrecht te willen doen. Maar ik richt me dan met name tot die ouders in de gemeente, die misschien in de achterliggende jaren nauwelijks gebeden hebben voor hun kinderen. En die zijn er. Ik zou er maar mee gaan beginnen. Daar hoort je kind toch thuis, onder Jezus' hand. Al voorbereidde deze preekgemeente, begon ik me steeds meer af te vragen, wat heeft de zaligmaker nu eigenlijk gebeden? Je hebt dat wel eens, als je kinderen naar bed brengt of je hoort je kinderen met vriendjes of vriendinnetjes spreken en zoals dat kan gaan in de kinderwereld, ontstaat zo'n gesprek opeens totaal onverwachts. Ze zijn met de Barbies aan het spelen dan en opeens gaat het over hele serieuze dingen. Op het niveau van een kind. Over de Here, nieuw hart. Er zijn kinderen in de gemeente die dat ook regelmatig zo doen met hun vriendjes of vriendinnetjes. En dan zit je in stilte mee te luisteren. En dan zeg je tegen jezelf, nu moet ik niet zeggen. Net doen alsof ik het niet merk. En dan hoor je wat er leeft in het hart van zo'n kind. Of van die kinderen. Nu gemeente, vanuit diezelfde nieuwsgierigheid zouden wij eigenlijk ook vanavond wel eens willen luisteren. Wat er gebeurt in die huiskamer waar Jezus zit, omringd met die kinderen, een aantal op schoot, omste beurten, hand opleggen, bidden. Wat zou hij hebben gebeden? Waar komt dat eigenlijk vandaan trouwens, dat die ouders dat zo doen? Het gebeurt maar één keer in Jezus' leven dat deze ouders met hun kinderen komen. Maar als het gaat om de achtergrond, dan is het gis. Ik geef maar één gedachte mee ter overweging zonder te zeggen dat dat de juiste is. Maar het was in Jezus' dagen gebruikelijk om bij belangrijke feesten in het Joodse leven ook samen met je kinderen en kleine kinderen de gang naar een belangrijke rabbijn te maken. Zoals dat vandaag in bepaalde stromingen in het Joodse leven nog te gewoond is. Of zoals op de Shabbat, aan het begin van de Shabbat op vrijdagavond in een gezin, de kinderen één voor één naar hun vader of moeder of beide ouders komen. En dat de ouders dan de handen op het hoofd van die kinderen leggen en een zegenspreek uitspreken naar God toe en naar het kind. En zo ook de week afsluiten en de nieuwe week beginnen. In de Jezusdagen was het gewoon om rondom Grote Verzoendag dan samen met je kleine kinderen of met kinderen uit de familie de gang te maken naar zo'n rabbijn en dat hij dan zo'n zegen zou uitspreken. En vaak waren dat Bijbelse woorden, de zegen van Jacob. Dat God je kind zou stellen als Manasse en als Ephraim en zal zegen als Rachel en als Lea. Allemaal mooie en goede woorden natuurlijk. Maar gemeente, wij hoeven niet te gissen als het gaat om Jezus' gebed. Want wij moeten even terug naar de schrift. Wat staat daar? Vers 14. Als de Heere Jezus zijn discipelen bestraft, dan legt hij aan zijn discipelen ook uit waarom hij zo reageert. En hij zegt tegen zijn discipelen, verhindert hen niet om tot mij te komen. Dan komen de woorden. Want der zulke is het koninkrijk der hemel. Voor hen is het koninkrijk van God. En dat zijn niet de eerste keer, gemeente, dat de Heer Jezus die woorden uitspreekt. Voor hen, voor de zulk, is het koninkrijk der hemelen. Twee keer eerder heeft hij dat al gedaan en ik blader daar even naar terug, naar Matthäus 5. Naar de eerste preek die de Heer Jezus volgens Matthäus gehouden heeft onder de mens. De zogenaamde bergrede. En in de bergrede spreekt hij verschillende mensen zalig. En dan klinken de woorden in Matthäus 5, vers 3. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En ook later in de zaligspreking, vers 8 bijvoorbeeld. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Vers 10. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Bij deze uitdrukking in Matthäus 19 verwijst de Heere Jezus dus naar de eerste preek die hij gehouden heeft en waar zijn discipelen ook bij hebben gezeten. Toen klonken die woorden, want voor hun is het koninkrijk der hemelen tot grote mensen, zo dachten zij. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die vervolgd worden. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. En hier, als de Heere Jezus met deze kleine kinderen op schoot zit en de handen op hun legt, dan spreekt hij God aan op zijn belofte. Want God heeft het beloofd dat voor deze baby's, peuters en kleuters het koninkrijk der hemelen is weggelegd. Dat is Gods belofte, gemeente. En als de Heer iets belooft, dan meent hij het. Dan gebeurt het ook. Vanuit diezelfde stelligheid, gemeente, en ik denk dat het goed is dat we dat vanavond ook even openslaan, ook vanwege alle vragen die er leven in het midden van de gemeente. Ouderling Voorthuis en ik kregen die vragen al tijdens de catechisatie, toen verschillende jongeren doorkregen wat er aan de hand was, ook in ons midden. Namelijk de vraag, als zo'n klein kindje sterft, waar is hij dan? Of zij dan? Dus denk ik goed dat we op dit moment, als we die woorden, want voor hun is het koninkrijk der hemelen, dat we ook eens luisteren naar een stukje uitleg vanuit de belijdenisgeschrift. En sommigen zijn al voor in hun gedachten. Ik sla even open de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 1. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1. Paragraaf 17. Hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels. We hebben eerst de catechismus, dan de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dan de Dordtse leerregels in de meeste psalmboekjes. Paragraaf 17. Er staat, nademaal wij de wil van God uit zijn woord moeten oordelen. Dat is wat we eigenlijk vanavond aan het doen zijn. Al luister het naar het Matthäus-evangelie. Hoe verhoudt de Heere zich tot kleine kinderen? En dat woord van God getuigt, zo zegt de Dordtse leerregels, dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn. Niet omdat die ouders zo gelovig zijn, of omdat het bekeerde ouders zijn. Ook niet van nature, dat onze kinderen heilig zijn omdat ze nog nooit een zonde hebben gedaan. Ze zijn zich van geen kwaad bewust. Nee, de Dordtse leerregels houden overeind. Ze zijn in zonde ontvangen en geboren. Maar, staat er, uit kracht van het genadeverbond. Ik zal hun een God zijn en hun zaad naar hen, in het welk zij met hun ouders begrepen zijn, vanaf de moederschoot, in dit verbond begrepen zijn. Zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Is er nog wat te doen, gemeente, over die vraag, wat bedoelt de Dordtse leerregels nu met, nu moeten godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kind? Betekent dat omgekeerd, dat als je niet godzalig bent als vader en als moeder, je kindje dus verloren is? Als het in de moederschoot door de hand van de Heere wordt weggenomen uit het leven van ouders die dit kindje verwacht? Nee, dat is niet wat de Dordtse leerregels bedoelen. De Dordtse leerregels houden juist voor aan ouders waar de troost in het verdriet te vinden is. Als ze nu godzalig zijn of niet. En de Dordtse leerregels zeggen vervolgens dat onder die twee verschillende soorten van ouders, ouders die de Heere vrezen en ouders die de Heere nog niet vrezen, vrezen van de Heer ook een beloning is. God wil dan merkbaar krachtig ondersteunen en vertroosten. En als je een kindje verliest terwijl je de Heer nog niet kent, ja, welke kant moet je dan eigenlijk op? Dan is dat kindje boven. Waarom? Krachtens Gods verbond. Maar jij blijft achter. Lege handen, maar ook met een leeg hart. Wat mij dan opvalt, gemeente, ik wil nog even toch kijken naar die paragraaf. Daar worden drie tekstverwijzingen aangehaald aan het slot. De eerste is Genesis 17, vers 7. Ik zal hun een God zijn. en uw zaad na hen. Handelingen 2, vers 39. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. En dat zegt Petrus op dat tempelplein. Niet tegen allemaal godzalige, godvrezende mensen. Nee, de schare die daar voor hem staat, moet nog de Heilige Geest ontvangen. Maar met stelligheid zegt Petrus dat. Waarom? Omdat hij vanuit God spreekt. U komt de belofte toe en uw kinderen. En alle die daar verre zijn, de heidenen. En in 1 Korinthe 7, vers 14, in dat gedeelte hebben we al een keer eerder opengeslagen, toen we ook de lijn doortrokken van het Oude naar het Nieuwe Testament, vertelt Paulus aan de gemeente van Korinthe dat de kinderen in de vader of de moeder geheiligd zijn. Waarom? Krachtens Gods verbond. Ik vat een paar dingen samen, gemeente. Dan maken we een stap naar het derde punt. Kinderen onder Jezus' hand. Waarom legt de zaligmaker zo vanzelfsprekend zijn hand op het hoofd van een kind? En wat bidt hij dan? Hij bidt om de vervulling van Gods belofte, omdat de Heere zegt, aan dit kind heb ik het koninkrijk der hemelen toegezegd. Het is voor hem of haar weggelegd. En als het straks groter zal worden en de leeftijd zal krijgen dat het een eigen verantwoordelijkheid gaat dragen, dan heeft het vanaf de kinderjaren zoveel meegekregen, als het goed is. Dat het weet dat er altijd een weg terug is naar het koninkrijk der hemelen, zelfs voor een verloren zoon of een verloren dochter die maar één ding voor ogen had, en dat is zo ver mogelijk bij God vandaag gaan leven. Dan is er dus altijd een weg terug. Ik heb dat wel eens meer verteld, gemeente. Wat ik meemaakte in een van mijn vorige gemeenten. Toen een vrouw letterlijk tussen de vuilnis in de Bijlmer wakker werd uit een roes. Waar ze als prostituee jarenlang had geleefd. En het in één keer in haar hart kreeg. Ik ben gedoopt. En ze stond op. En ging terug. Dat is de kracht van Gods belofte, gemeente. Dan hoort iemand Gods stem op een plaats waar hij onbereikbaar is geworden voor iedereen, behalve voor God. Dat ligt er ook een diepe troost in, gemeente, dat is de tweede lijn. Wanneer wij door onze kinderen kijken in de spiegel. En ik bedoel met wij als gemeente. En ik richt me dus ook heel bewust tot de breedte van de gemeente. Tot ouders, kinderloze echtparen, u die niet tot een huwelijk kwam, of u die nu staat bijna aan het einde van het leven. Het kan wel eens gebeuren dat je door Sliedrecht gaat en iemand opeens voorbij ziet komen, dat je denkt, hé, dat is toch, zie ik het goed? Dat is een jongere uit mijn gemeente. Maar moet je. Nou, die gedachte komt ook bij mij op, gemeente. We hebben onze ogen niet in onze broekzakken, dan kijk je rond. Of, en dat moeten we voortdurend tegen elkaar zeggen. Of zien we die jongeren, die opeens ergens naar binnen ziet glippen. Of in heel zijn uitstraling ziet dat hij vervreemd van de Heer en van zijn dienst. Als een kind van de belofte. Hem of haar komt het koninkrijk der hemelen toe. We nemen dat beeld dan mee naar de binnenkamer. Dan leggen we zo'n zoon of zo'n dochter van de gemeente terug in de schoot van de zaligmaker. Opdat hij zijn hand op hem of haar zou leggen. En hij zou bidden. Dat is toch werkzaam zijn met de doop. In heel de gemeente. Maak er een stap naar het derde punt. Aan Jezus' hand. Dat zijn eigenlijk maar de laatste woorden, gemeente. Laten we maar even kijken naar de tekst waarmee deze geschiedenis wordt afgesloten. Je zou er bijna ook overheen lezen, als de Heere Jezus dan die kinderen heeft ontvangen, met hen heeft gebeden, dan staat er in vers 15 aan het slot, en als hij de handen opgelegd had, vertrok hij vandaar. En dan in één keer, zo dat gevoel krijg je tenminste, als je het zo leest, is het dan ook af, over en uit. Zomaar een moment, een flits in Jezus' omwandeling op aarde. Opeens zien we hem daar zitten, omringd door kleine kinderen, een babytje op zijn schoot, de handen van de zaligmaker op het hoofdje. Maar als het dan ook gebeurd is, dan staat de zaligmaker op, gaat het huis uit, doet de deur achter zich dicht en gaat weer verder. Nou gemeente, ik denk dat we dan even een pas op de plaats moeten maken. En even deze lijn laten lopen binnen het geheel van het Matthäus-evangelie. Want waar vertrekt hij eigenlijk vandaan en waar gaat hij naartoe op dit moment? Want deze geschiedenis vindt plaats op het moment dat de Heere Jezus onderweg is. Vanuit het noorden van Israël naar het midden van Israël. En hij heeft al twee keer aangekondigd wat het reisdoel is, wat hij voor ogen heeft, namelijk dat de Zoon des Mensen in Jeruzalem overgeleverd zal worden aan de handen van hen die hem zouden verraden, in de handen van de Romeinen, in de handen van de oversten van het volk. En hij laat er ook geen misverstand over bestaan wat er dan gaat gebeuren, namelijk dat ze hem zullen vernederen, zullen kruisigen, zullen doden. Onderweg, je zou eigenlijk al kunnen zeggen, de lijdensweg is intussen al begonnen. Ontmoet de Heere Jezus op die lijdensweg waarvan hij aan het einde het kruis al ziet staan. Kinderen, kleuters, peuters en baby's. En in het besef dat zijn lijden aanstaande is, legt hij de hand op hen. En bid. Kijk, dan krijgt deze geschiedenis opeens een hele andere plaats, gemeente. Dan is het een onderdeel geworden in Jezus' lijdensweg. Als je die woorden nog eens een keer op jezelf laat inwerken, handen opleggen en bidden, dan is dat eigenlijk een vaststaande uitdrukking. En later in Handelingen bijvoorbeeld komen die uitdrukkingen ook tegen. Dan wel in een hele andere omgeving, in een hele andere context, namelijk met de bevestiging van ouderlingen. In de gemeente van Jeruzalem, als de handen dan worden opgelegd en er gebeden wordt, komt de Heilige Geest opnieuw in die gemeente met kracht. Paulus houdt dat later voor aan Timotheus, dat wanneer een ouderling of een predikant bevestigd wordt, hij met opsteking der handen verkozen zal worden en dat de handen opgelegd worden. En in dat gebaar de handen opleg, wordt eigenlijk zonder woorden uitgedrukt dat hij vanaf dat moment afgezonderd is door God tot zijn dienst. God legt zijn hand op hem en maakt zo het leven dat onder die hand ligt dienstbaar aan zijn eer. Laten we zo eens tegen de achtergrond van het kruis van de zaligmaker kijken naar dat moment daar in die huiskamer. Als Jezus de hand die zo meteen wordt doorboord op het hoofd van een kindje legt. En bid. Bid vanuit God. Ik zal hun een God zijn. En hij de hand zo meteen weer af. Houd van dat hoofdje. Kindje terug uit haar huis. En hij zijn reis voortzet naar het kruis. Zou de zaligmaker op Golgotha de gezichtjes van die kinderen zijn vergeten, gemeente? Of heeft de zaligmaker daar ook niet gehangen als een borgen middelaar? Van het genadeverbond. Om de belofte van het evangelie te funderen in zijn gerechtigheid. En zo de zaligheid te verwerven die God heeft toegezegd aan het ongeboren leven, het pasgeboren leven of het leven dat in de eerste jaren wordt weggenomen door Gods hand. Calvijn zegt dat op een hele mooie manier, gemeente. Ik hou er niet zo van om te citeren op de kansen, maar ik vind het toch wel heel mooi. En dat is ook om reden dat Calvijn heeft maar één kindje gehad, samen met zijn vrouw. En dat kindje werd in de kinderjaren door de hand van de Heere weggenomen. En hij werpt dan zelf ook die vraag op, waar is mijn kindje dan? En hij zegt dan, en ik denk dat we dat vanavond moeten meenemen vanuit de prediking, dat wij afhankelijk zijn van de middelen. Ook het middel van het geloof. Maar dat God in zijn vrije macht onmiddellijk, buiten de middelen om, Christus gerechtigheid toerekent aan een kindje. En dat is geen soort constructie die Calvijn dan heeft bedacht. Maar dat laat hij zien vanuit Gods verbond. Ik zal hun tot een God zijn. God rekent Christus gerechtigheid op dat moment toe. Als hij in zijn soevereiniteit dat kindje thuis haalt bij hem. Kinderen in het hart van de zaligmaker. Ze raken er nooit meer uit. Maar er staan ook grote mensen, gemeente, dat is het laatste vanavond. En ik denk dat wij wel een klein beetje die discipelen nou begrijpen. Als die de deur open deden en eerst met een verbazing keken naar wat er op de stoep stond. Al die kleine kinderen, wat hebben die hier te doen? Het werd hun duidelijk, dus ze stuurden hun weg. Als u vanavond eerlijk bent, en zo zat ik vanavond ook voor mezelf te preken, gemeente, dan hebben wij ook zo vaak dat beeld van de Heere. Het beeld van ons, grote mens. Dan kijken we zomaar over de hoofden van onze jongeren hier in de kerk. Thuis. Heen. Dan zeggen we wel eens, ja, daar ben je eigenlijk wel een beetje te jong voor. Misschien moeten we vanavond wel beleiden. Was dat trouwens niet de eerste keer? Toen Jezus onderweg naar Jeruzalem een kind van de weg plukte. Die kring van zijn discipelen plaatste. Die volop aan het discussiëren waren wie van hen de meeste zou zijn in het koninkrijk der hemel. En dat hij tegen hen zei, kijk nou eens even naar beneden. Zo moet jij nou worden. Als een kind. Toen klonken ook al die woorden in het Matthäus-evangelie. Matthäus 18. Voor hun is het koninkrijk der hemelen. Indien gij niet wordt als een kind, gij kunt het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Dan begrijpen we ook waarom de Heer Jezus zo furieus werd. Er viel zijn discipel ook wat te verwijten. Kort daarvoor had hij tegen hen gezegd, kijk naar beneden. Word als een kind. En dan gaat de deur open en dan staan er een aantal kinderen. En dan zeggen diezelfde grote mannen, nou ga nu maar even weg. En als we die lijn even doortrekken, gemeente. We letten even op de grote mensen als Jezus in Jeruzalem binnenkomt. Dan zijn al die mensen juichend aan de kant van de weg. En ze roepen de zaligmaker toe, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, Hosanna, de hoogste hemel. Wordt het koning geloofd, de grote koning, Davids zoon, die binnengehaald wordt in de grote stad van David. Maar dat slaat al heel snel over in een vraag, wie is die man eigenlijk? Nou, dat is Jezus, oh, is het Jezus uit Galilea maar. Dan loopt het zoals een ballon leeg. En als de zaligmaker dan verder loopt in Jeruzalem, waar het steeds stiller begint te worden, komt hij op het tempelplein. En hoort hij daar de kinderen zingen. Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dan staan daar grote mannen op dat tempelplein en die zien die kleine kinderen en die bestraffen ze. En dan haalt de zaligmaker een woord aan. Hebt gij niet gehoord? Laten we dat maar even lezen, gemeente, aan het einde van de preek. Psalm 8. Wat God gezegd heeft. Ik lees die psalm het eerste gedeelte. Een psalm van David. Voor de opperzangmeester. Op de Gittit. O Heere, onze Heere. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit de mond van de kinderkens, de peuters. En van de zuigelingen, van de baby's. Hebt gij sterkte gegrondvest. Om uw tegenpartij er wil. Om de vijand en de wrakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie. Het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens? Dat gij zijner gedenkt, de zoon des mens, dat gij hem bezoekt. Tot en met de baby's toe bezoekt God in zijn genade. De mens. Laten we zo, gemeente, onze kinderen opdragen aan Gods genadetroon. Ze horen bij God. Laten we zo, ook met het oog op morgenochtend, dat kleine gezinnetje gaan staan in het gebed. God hem wil vertroosten en hem de kracht wil geven om het jonge leven te leggen in de handen van de Heer. Laten we zo voortdurend blijven bidden voor de kinderen en voor de jonge mens, omdat psalm 8 en psalm 72 ons voorhouden. Zolang de zon en de maan zullen schijnen, zal mijn naam voortgeplant worden van kind tot kind. Amen.